Een heel goede morgen, gemeente Te Lokeren. Het is de eerste keer dat ik in Lokeren ben. Ik ben nog nooit in Lokeren geweest. Ik woon al 57 jaar in België. Ik ben nog nooit in Lokeren geweest. Het is een uniek moment voor mij. Fijn om allemaal familie te zien die je nog nooit gezien hebt ook. Dus ik zal me kort even voorstellen. Ik ben Jan Kuzmenko. Ik ben geboren 22 maart 1957 in Houtalen, Meulenberg, een mijnwerkersdorp. Mijn pa was een Oekraïense krijgsgevangene die na de Tweede Wereldoorlog naar Houtalen is gekomen om in de mijn te werken. Daar heeft hij via briefwisseling mijn moeder leren kennen, een Duitse, wat een heel rare combinatie is, een Rus die met een Duitse trouwt. Was niet altijd zo'n succes, maar ze hebben 4 kinderen gehad, waarvan ik de 3e zoon was. En ik ben getrouwd met Dini Kwakkel, dat is een Nederlandse, dus het wordt nog ingewikkelder. We hebben 5 kinderen die Vlaams zijn, die Belgische nationaliteit hebben. U begint al te begrijpen dat God vindingrijk is en groot en dat hij van alle wegen doet, onbegrijpelijk voor ons. 5 kinderen. Ik werk bij ANB, afdeling Bos en Natuur. Overdag doe ik de joggingpaden en de paardenwegen en alles wat met bos te maken heeft, onderhouden wij. Wat moet ik verder? Ik ben, dat is eigenlijk een beetje, als u meer over mij wilt weten, kunt na de dienst even naar mij toe komen. Toen ik hier binnenkwam, heb ik Marijke ontmoet. Marijke en Jaap, die is ondertussen veranderd in Jaak, heb ik gehoord. Dus wat is er mooier om geaccepteerd te worden? Zoals Jezus op een gegeven moment zegt, jij heet Petrus of Cephas en vanaf nu noem ik u Petrus, weet je wel. En hier hadden we de Jaap en die is in één keer Jaak geworden. Maar waarom niet? Misschien heet ik Louis als ik straks wegga of zo. Of ik weet niet wat hier in Lokeren, de gangbare Fons of Gerard, ik weet het niet. Misschien krijg ik ook een andere naam. Maar goed, ik ben 8 maart 1980 tot geloof gekomen. En sindsdien heb ik leren ontdekken dat ik de gave van evangelist heb. En dat ik rondga bijna in heel Vlaanderen om het evangelie te verkondigen. Zo dus ook vanmorgen hier in Lokeren. Ik kom nogal in wat gemeentes en het is een voorrecht om hier bij u te mogen zijn. Ik wil vanmorgen met jullie lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. Als u geen Bijbel bij hebt, is het misschien goed om met uw buurvrouw of buurman samen te lezen. Alleen al het lezen van Gods woord is een zegen, gaat een ongelooflijke zegen vanuit als we het woord van God openen. 1 Korinthe, het Nieuwe Testament, apostel Paulus schrijft hier aan de gemeente. Het opschrift in mijn Bijbel is goddelijk tegenover wereldse wijsheid. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God, maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heere. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het thema voor de preek van morgen. De gekruisigde Christus. Er bestaat een groot gevaar dat als we ergens aan beginnen, dat wij afwijken. Dat wij op een gegeven moment verkeerde kant uitgaan. Als je met een boot vertrekt en je wilt naar India varen en je kompas wijkt een beetje af, kom je in Amerika terecht in plaats van in India. Hetzelfde gevaar geldt voor ons als gelovigen. We kunnen heel goed beginnen, we kunnen heel enthousiast met de Heer Jezus dag in dag uit leven en toch op de een of andere manier van het spoor afgeraken. Dat gebeurt altijd heel subtiel. Weggaan van de Heer is niet iets wat onmiddellijk gebeurt, dat gaat altijd heel stapsgewijs en beetje bij beetje, we hebben dat eigenlijk niet in de gaten. Weet u, het thema waar we vanmorgen over spreken was het meest centrale thema wat er ooit geweest is. Ook voor de apostelen. Als ze spraken, dan spraken ze over Christus en dien gekruisigd. Al die andere dingen waren niet minder belangrijk. Al die andere dingen hadden niet hun plaats, die hadden hun plaats. Maar dat was het meest centrale thema waar ze altijd op terugkwamen. Solus Christus. Christus alleen. Een vriend van mij, Jeroen Bol, zei ooit, dat was een periode dat ik bezig was met het zoeken naar een onderwerp voor een preek en ik had het met hem daarover en hij zei, weet je Jan, spreken over het kruis van Jezus, dat is een thema waar je nooit over uitgepreekt raakt. Daar kun je nooit genoeg, daar kun je nooit te veel over zeggen. Christus en dien gekruisigd is de basis, is de kern van ons geloof. De Joden, hebben we gelezen, die verlangden tekenen. En Jezus zegt op een gegeven moment tegen hen, ik heb jullie het teken van Jona gegeven, ik zal jullie het teken van Jona geven, dat ik 3 dagen in de buik van de vis dood zal zijn zoals Jona en dat ik terug tot opstanding kom. Het teken wat God voor deze wereld geeft, is een teken wat misschien voor de mensen rondom ons heen absurd, of zoals we gelezen hebben, een dwaasheid is. Als ik met mijn collega's op het werk over het evangelie spreek, is dat een dwaasheid. Hoe kun je nu over iemand spreken die 2000 jaar geleden geleefd heeft en nota bene nog heeft als martelaar gestorven is? En wat heeft dat dan überhaupt voor mij te betekenen? Er was ooit een mevrouw die zei tegen mij, Jan, maar ik heb helemaal niet gevraagd dat die voor mij zou komen. Ik heb helemaal niet gevraagd dat die voor mij zou sterven. En ik zeg tegen haar, ja, dat is inderdaad waar. Ik heb dat ook niet gevraagd. Jij hebt dat niet gevraagd. Niemand van ons heeft dat gevraagd dat hij zou komen. En dat hij voor ons... Maar hij heeft het wel gedaan. Wij hebben het niet gevraagd, maar hij heeft het gedaan. De Joden verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid. Waar is de wijze? Tegenover God is er geen wijze. Tegenover God zijn we uitgesproken. Job in zijn leven erkent dat hij moet zeggen, als meest rechtvaardige man die ooit op deze aarde geleefd heeft, ik heb van verre, heb ik van u horen zeggen, van verre. Wijsheid, wie is wijs? En de vraag die we ook vanmorgen terug opnieuw moeten stellen is, waarom hebben zoveel mensen, ook christenen, ik kom in gemeentes waar mensen veel moeite hebben met het kruis. We weten niet goed hoe we daarmee moeten omgaan. Een gruwelijke dood die man heeft moeten sterven. Is jullie God zo'n strenge? Vroeg mijn ploegbaas een tijdje terug. Is dat zo'n strenge? Heeft hij zijn eigen zoon laten aan het kruis nagelen? Onvoorstelbaar. Mensen hebben moeite met het kruis. Wij hebben zelf ook moeite met het kruis. En zou dat te maken kunnen hebben dat het een stuk schande is? Het kruis was niet iets moois. Het kruis was veroordeling. Het kruis was, zoals wij vandaag de dag, elektrische stoel of ik weet niet wat voor vreselijke dood die iemand moet sterven. Of met een injectie of wat dan ook. Het kruis, veel mensen dragen dat, maar je zou vroeger niemand met een kruisje hebben zien lopen, omdat het een teken van afwijzing was. Afwijzing, oordeel. En Jezus zegt op een gegeven moment, indien ze mij gehaat hebben, zullen zij u ook haten. Jezus predikt geen eenvoudig evangelie. Jezus brengt een moeilijk evangelie, een hard evangelie. Hij zegt, indien ze mij gehaat hebben, zullen zij u ook haten. Dat is wat de volgelingen, dat is wat de discipelen van de Heer Jezus Christus aan de lijve ervaren hebben. Vervolging, spot en hoon. Het kruis is een anticlimax voor mijn hoogmoed, voor mijn trots en zelfverheerlijking. Want we kunnen zeggen, als ik goed ben, als ik zo goed ben, of als ik maar een heel klein beetje slecht ben, waarom is Jezus dan überhaupt voor mij moeten sterven? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Mensen zeggen, oh ja, ik ben niet zo slecht als die criminelen die in Leuven centraal zitten. Zo slecht ben ik niet. Ik zorg voor mijn vrouw, ik zorg voor mijn kinderen, ik zorg voor de mensen in de straat. Ik ben zo slecht niet gelijk die mensen, hoor. Maar als ik mij langs Jezus leg, of als ik naast Gods woord leg, kom ik er maar heel, heel zwak uit. Het kruis is een anticlimax. Oscar Lohuis heeft ooit het voorbeeld gegeven. Hij zei, als je aan je vriendin of aan je vrouw op een gegeven moment een gouden kettingje of een ring of iets geeft, voor haar moedertjesdag of whatever, dan zegt hij, dan is dat mooi als je dat in zo'n zwart doosje doet met van dat satijn. Je kent van dat zacht spul, dat doe je in dat doosje. En dan leg je die gouden ring of die oorbellen of dat kettingje leg je daarin. Hij zegt, want je geeft dat niet zomaar, je doet dat niet in een stuk papier of zo. Je doet dat zo mooi, je pakt het heel mooi, je laat het mooi inpakken. En dan leggen ze dat kruisje of die ring of wat dan ook, dat cadeau wat je voor je vrouw hebt, leggen ze daarin. En hij zegt, en als je dat dan omhoog houdt, dan zie je dat zwarte doosje en dat goud, dat gaat 10 keer zo mooi blinken. Het kruis van Christus straalt zelfs in mijn duisternis. Het kruis van Jezus komt beter tot recht als men ziet wie ik werkelijk ben. God toont mij zoals dat ik ben, toont u zoals u werkelijk bent. We zijn zondaars en we hebben redding nodig. Jezus zegt ook in Jesaja, mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Ik zie hier niet veel mensen met een baard zitten. Ik weet dat onze Jaap vroeger wel een baard gehad heeft. Sorry, ik heb jou vandaag als scapegoat, Jaap. Maar ik kan u verzekeren, als je één haartje van iemand zijn baard uittrekt, dat het niet fijn is, hoor. Hij zegt, ik heb mijn baard... Ah ja, hier, onze Ronnie, broeder Ronnie heeft een baard. Ik wil niet zeggen dat jullie stak aan zijn baard moeten gaan trekken, hè? Maar haren uit je baard trekken. Vreselijk pijnlijk. Zelfs uw wenkbrauw, uw haar, of vrouwen doen dat soms voor heel schoon. Vroeger deden vrouwen dat als een soort schoonheidsideaal al haar wimpers of die dingen uittrekken. Wenkbrauwen. Dat moest, hè. En dan zie je de zuster hiervoor, die weet dat, dan deden ze met zo'n stiftje, deden ze dat natrekken. Zo. Dat was schoonheidsideaal. Jezus zegt, ik heb mijn rug gegeven aan wie mij sloegen. En aan degene die mijn baard hebben ze uitgetrokken. Barbaars. Mijn aangezicht heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Weet u, in het Oosten is een van de ergste dingen die je kunt doen, is in iemand zijn gezicht spuwen. Dat is nog altijd erg. Als je dat bij ons doet, is dat ook niet fijn. Maar in die samenleving, als je iemand in zijn gezicht spuwde, dat was uitdrukking, ik moet u niet, ik haat u, ik wil niks met u te maken hebben, ik veracht u. Dat is het ergste wat je met iemand kunt doen, in zijn gezicht spuwen. Hij zegt, ik heb mijn gezicht gegeven opdat ze erin zouden kunnen spuwen. Jesaja gaat verder, hij zegt, zovelen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als der mensenkinderen zijn gestalte. Vergeet de zoete koek, Jezus. Vergeet de Jezus die we als kinderen zagen op al die tekeningen en tafereeltjes. Want Jezus was niet iemand waar we naar zouden begeerd hebben, zegt hij. Hij was geen weet ik wat voor. We zouden zelfs ons omgedraaid hebben. Hij gaat verder, hij zegt, hij had gestalte nog luister dat we hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Zoals ik verteld heb, ben ik een houttaler, geboren in Mullenberg. Gingen we dagelijks naar ik zat in de school van de paters, de fraterschool. En we moesten iedere dag naar de kerk gaan voor te biechten. En als je de deur binnenging, hing daar een groot kruis met de gekruisigde Jezus aan. En ik ging die kerk binnen en ik keek altijd naar dat kruis. En ik dacht bij mezelf, wat heeft die mens misdaan? Ik dacht, ze zeggen altijd de goede Jezus en Jezus was goed voor mensen en hij genas mensen en hij deed dit en hij heeft van alles goed gedaan. En dan zie je hem daar in één keer hangen. Dat was indrukwekkend, dat was ongelooflijk moeilijk voor mij. Dacht, hoe kun je nu een goede mens kruisigen, hoe kun je, dat je een crimineel kruisigt, daar kunnen we misschien nog in komen. Maar een goed mens, iemand die zelfs nooit gezondigd heeft, die hangt daar aan het kruis. Ik vond dat moeilijk. Ik snapte dat niet. Het heeft jaren geduurd dat mij iemand het evangelie heeft uitgelegd en gezegd, Jan, besef je wel dat Jezus daar voor jou gestorven is? Besef je dat dat voor jou persoonlijk was, voor jouw zonde? Hij is doorboord door uw overtredingen en door de mijne. Kruisigd om onze ongerechtigheden. De psalmist zegt, en dat duidt dan op Jezus, want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Kruisiging bestond nog niet in die tijd van David, maar zij schrijft daarover. Boosdoeners die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen, ze kijken toe, ze zien met leedvermaak naar mij. Uit de diepten roep ik tot u, o Heer, hoor naar mijn stem. Tegen de Emmausgangers, wat jullie waarschijnlijk voor Pasen gelezen en besproken hebben, zegt Jezus, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? De dood van de Heer Jezus Christus is niet een ongeluk geweest. De dood van de Heer Jezus Christus was lang van tevoren bekend, was lang van tevoren geprofeteerd, was al lang voorspeld. En Jezus wist dat hem dat ging overkomen. Jezus heeft duidelijk voor Golgotha gekozen. Hij had een doel. Hij ging recht door zee. Hij is niet afgeweken. Hij heeft gebeden in de hof van Gethsemane: Heer, indien het mogelijk is, neem deze beker van mij en neem hem weg. Maar hij wist waar hij naartoe zou gaan. En in de uren, dat hij het meeste troost en comfort, troost en versterking nodig had van God en mensen, werd hij door allen verlaten. De mensen die van tevoren gezegd hadden: Heer, als er ene een vinger aan u uitsteekt, hè, ik persoonlijk, ik ben bodyguard, ik sla ze allemaal in elkaar, ik hak hen met een zwaard ineen. Op het moment dat hij vriendschap en bemoediging en steun nodig had, waren ze allemaal weg. Ze waren aan het slapen. En degene die je achteraf vroeg: heb jij iets met Jezus te maken gehad? Zei: Jezus, wie is dat eigenlijk? Die man, ik heb daar nog nooit van gehoord. Wat is dat voor iets? Ga me vragen of ik die man... Ik weet helemaal niet wie dat die man is. Jezus zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik vind dat persoonlijk een van de moeilijkste teksten uit de hele Bijbel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus, die zonder zonde was, die zonder smet, die nooit één zondige gedachte gehad heeft, wordt door God verlaten. Hij werd door God ziek gemaakt, want hij heeft onze ziekten op zich genomen. Door God verlaten, door God ziek gemaakt. Ik heb dat een tijd terug ergens in de gemeente gezegd en ik kreeg heel heftige reactie daarop. Omdat je dat niet mag zeggen, dat God ziek maakt. In dit geval is het God die Jezus alles overlaat. Alle ziekte, alle pijn, alle ellende die je maar kunt voorstellen, die is op Jezus terechtgekomen. God maakte hem ziek. Door God afgewezen. Door God vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt staat. Vervloekt. Je eigen enige geboren. Door God verdrukt. En ergens anders zegt Paulus: allen hebben mij verlaten. Ik snapte die tekst in het begin niet toen ik tot geloof kwam. Ik dacht, dat is een beetje overdreven. Maar weet u, de apostel Paulus was op het einde van zijn leven geen held. Want meer en meer waren er mensen die hem in de steek lieten. Net zoals bij Jezus zeiden: wie kan deze reden aanhoren? Het is veel te hard. En dan zegt Jezus tegen hun: ga maar terug naar huis. Als je het te moeilijk vindt om mij te volgen, ga terug naar huis. Leef gewoon verder zoals dat je bezig bent. Ga niet naar de kerk omdat je moeder of je grootmoeder dat graag heeft. Ga naar huis. Allen hebben mij verlaten. De weg met de Heer Jezus wordt steeds moeilijker en moeilijker. Dat is de weg van John Bunyan. Steeds moeilijker en moeilijker. Met dalen, met dieptes, met pijn. En vooral pijn die je dan soms van je broeders en zusters krijgt. Dat de wereld je haat. Dat de mensen die God niet kennen jou haten. Daar kunnen we inkomen. Dat je soms ook haat van je eigen familie en je eigen vrienden krijgt. Dat is moeilijk. Dat is pijnlijk. Jezus werd afgewezen. Zijn eigen familie geloofde op een gegeven moment niet in hem. Zei dat hij gek was geworden. Dat staat heel duidelijk in de evangelie. Dat er werd gestuurd en zei: ga die gek daar weghalen. Want hij is het noorden kwijt. Jezus was ofwel bezeten, ofwel was hij gek. Op de een of andere manier moesten mensen daar een plaats aan geven. Allen hebben mij in de steek gelaten. Spurgeon, de prins der predikers, misschien hebben jullie al ooit van hem gehoord, was een Puritein, is als een eenzaam man gestorven. En dat is heel moeilijk. Dat is heel pijnlijk voor iemand die duizenden mensen tot de Heer Jezus heeft mogen brengen. Charles Haddon Spurgeon. De prins der predikers werd hij genoemd. Maar naarmate dat hij vorderde en naarmate dat hij op weg ging met de Heer Jezus, werd het steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. Je denkt soms dat het gemakkelijker gaat als iemand al 20 of 30 of 40 of 50 jaar christen is. Maar vergis u niet, de weg wordt steeds moeilijker en soms eenzamer. Eenzaam is de weg. De Bijbel zegt, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Als u pijn, moeite, verdriet, leed hebt, misschien zegt u, Jezus weet niet wat ik meemaak door de week. Besef niet hoeveel pijn en leed dat ik te dragen heb. Als er iemand is die kan begrijpen, zoals vanmorgen hier door de mooie getuigenis werd verteld, dat Jezus naast je staat, dat hij bij jou is in de operatiekamer. En hij is daar. We ervaren zijn aanwezigheid. Dat is geen illusie. Dat is wat de wereld zegt. Ja, maar je hebt u dat ingebeeld. Jan, je beeld u alles in. Jezus is er en hij leeft. Francis Schaeffer heeft ooit een boek geschreven. He is there and he is not silent. Hij is er en hij leeft. Hij is onder ons. Hij is in ons midden. Doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Wat een troost, wat een bemoediging. Bent, en dat is een vraag die ik vanmorgen in uw midden wil leggen, bent u bereid om de weg van afwijzing, dood en verwerping te gaan? Het evangelie is geen goedkoop evangelie. Iemand die u dat verkondigt, die mag u direct terugsturen. Het evangelie is een weg van tegenstand, van de meeste tegenstand. Als iemand zegt alleen vrede, vrede, wees maar gerust dat hij een valse profeet is. Want Jezus zegt, er zal strijd zijn. Indien ze mij gehaat hebben, zullen ze u ook haten. Dus als u morgen op uw werk komt, of op school, of waar dan ook, en er is tegenstand, wees gerust, u bent een goed gezelschap. Petrus zei op een gegeven moment, eerst die man die hem afgewezen had, zegt op een gegeven moment in Handelingen 2, dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Die gij gekruisigd hebt. Wat een verschrikkelijke slag in hun gezicht. Zij die de Messias hadden moeten ontvangen, zij die hadden moeten zeggen, wat zijn we blij dat u in ons midden bent. Prijs de Heer, eindelijk is hij hier, riepen, kruisig hem, weg met hem. We willen Barnabas, weg met hem. Die Jezus, zegt de apostel Paulus, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. We weten dat Jezus niet aan het kruis gehangen is. Gelukkig hangt hier een kruis zonder Jezus beeld op, want Jezus is opgestaan. Een leeg graf, de steen is weggerold. Wat een prachtig beeld. Het evangelie in notendop. Jezus hangt niet meer aan het kruis. Maar Jezus is van het kruis gekomen. Hij heeft het zelf, hij is uit de dood opgestaan. In onze tijd moeten we meer dan ooit vasthouden aan de geopenbaarde wijsheid Gods. Het kruis in plaats van onze ervaringen. Vasthouden aan het woord van God. U gaat zeggen, ja, maar dat is toch normaal? Wij zijn evangelische christenen, we lezen alle dagen onze Bijbel, verschillende hoofdstukken. We doen Bijbelstudie, horen iedere zondag een preek. Nochtans is het woord van God het meest gehate en het meest verachte boek ter wereld. Er zijn veel mensen die het boek van God misbruiken. Sola Scriptura. Als u wilt weten hoe u wilt leven, lees het woord van God. Is het van toepassing in 2014? Ik zal zeggen, meer dan ooit. Als u Gods woord gaat lezen, gaat u ontdekken dat alle facetten van het leven daarin voorkomen. U hebt niks anders nodig. Paulus zegt het meermaals. Naar de kerk gaan is niet genoeg. Er moet een kruis zijn over onze eigen inspanningen. Als goede katholieken zijn we opgevoed om altijd goed te doen en goede werken te doen. Nogmaals deze morgen, er zijn geen werken die ons bij God kunnen brengen. Het is alleen het volbrachte werk op het kruis. En er moet een kruis over ons eigen leven ook komen en zeggen, ook al ben ik geen crimineel en ook al zit ik niet in Leuven Centraal, ik ben een zondaar en ik heb gezondigd tegen de heilige God. En hij alleen kan mij vergeven. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld gekruisigd is en ik ter wereld. Kijk, Paulus beseft heel duidelijk wie dat hij is en hij beseft heel duidelijk wie dat wij zijn. Het ruwhouten kruis is geen glad verhaal. Het ruwhouten kruis brengt ons daar waar de mens eigenlijk naartoe moet. Een glad verhaal, daar heb je niks aan. Veel predikanten vandaag de dag die willen de kerk zo groot mogelijk en zo wijd mogelijk hebben. Dat is fijn als je een grote kerk hebt. En als er alle weken mensen binnenstromen, dan mag je alleen maar voor de Heer dankbaar zijn. Maar ben je ook bereid om te blijven gaan als er maar 2 of 3 mensen in je kerk zitten? Of als er misschien alleen maar 1 persoon is? Het ruwhouten kruis is niet iets prettigs, want het is ruw, het is hard. Het is het evangelie, zoals de Heer Jezus zelf gezegd heeft, ze zullen mij haten. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En gij zult voor alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkander overleveren. Spreekt dat over de grote verdrukking? Het gaat in ieder geval heel moeilijk worden. Naarmate dat we vorderen op de weg met de Heer, wordt het steeds moeilijker en moeilijker. En daardoor heb je natuurlijk de gemeente nodig. Wat fijn dat jullie hier in de gemeente van Lokeren elkaar kunnen bemoedigen. Dat je week in, week uit elkaar kunt opvangen, kunt bidden voor elkaar. Naar getuigenissen kunt horen van mensen die zeggen, kijk wat de Heer gedaan heeft. Kijk wat hij gedaan heeft. Dit is echt. Dit is geen fake. De dokter die staat zelf versteld. Die zegt, maar meneer, dat is onmogelijk wat er in uw leven gebeurd is. Menselijk gesproken. En goddelijk ingrijpen is natuurlijk moeilijk voor de wereldse mens om te verstaan, want hij verstaat het niet. Het is dwaasheid, hij kan het niet zien. Maar als u de geest van God ontvangen hebt, kunt u het wel zien. Wilt u Gods zegen ervaren in uw eigen leven en dat van uw gemeente, geef het kruis zijn rechtmatige plaats terug. Het kan gebeuren dat we zijn afgeweken. Het kan gebeuren dat er meer andere dingen in de plaats gekomen zijn. En daardoor moeten we terugstrijden om het kruis zijn rechtmatige plaats te geven. Ik wil niets anders weten, zegt Paulus. Ik ben hier in uw midden bij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Zie, hij durft zelfs nog zo ver te gaan om te zeggen het dwaze van God. Is er iets dwaas bij God? Hij zegt, maar al zou er zelfs iets dwaas zijn. Al zou er zelfs, er is niks dwaas bij God. Er is ook geen zwakte bij God. En geen gebrek aan wijsheid bij God, maar hij zegt zelfs, indien dat zou zijn, dan zou het nog sterker zijn dan uw kracht of uw wijsheid. Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot een eeuwigheid. Wat is de oproep die God vanmorgen aan ons meegeeft? Houd u vast aan hetgeen wat ik u geopenbaard heb. Blijf naar het kruis zien, ook als het tegen zit. Ook als de hele wereld zich naar andere dingen richt. Het kruis is de enige weg, de waarheid en het leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar we moeten tot geloof komen en we moeten blijven prediken. Lokeren, zo'n stad. Toen ik uit het station kwam, zag ik allemaal mensen bij de rommelmarkt lopen. En de ene met een vishengel onder zijn arm en de andere met een helm. En iedereen had daar ergens een paar boeken gekocht of weet ik veel. En ik denk bij mezelf, tja, zouden ze de Heer Jezus kennen? Ah nee, als ze de Heer Jezus zouden kennen, zouden ze hier in de gemeente van Lokeren zitten waarschijnlijk. Maar omdat ze de Heer Jezus niet kennen, gaan ze fietsen. Of gaan ze wandelen, wat ook niet verkeerd is, maar op zondag, we hebben het gehoord van onze broeder, hoort het dat we bij de kerk zijn, dat we samen in Gods gezin, in het huis van God, vergaderd zijn. Er zijn dagen genoeg voor ontspanning te doen. Er zijn dagen genoeg om je auto te wassen. Er zijn dagen genoeg om het gras af te rijden. Er zijn dagen genoeg om naar SK Lokeren te gaan kijken. Of wat voor hobby's dat u ook hebt. Houd de dag des Heren voor wat die is. Sabbat, rustdag. Kom tot rust bij de Heer. Laat ons bidden. Heer Jezus, we willen u danken voor deze morgen. Deze morgen waar we lof en eer, liederen tot uw eer en glorie hebben mogen zingen. Dank u voor de prachtige getuigenissen van mensen die verteld hebben en de moed hebben gehad om te getuigen over u. Heer, wil hen verder zegenen, de weg die ze gaan. Wil ook maken, Heer, dat hun getuigenis gehoord mag worden en dat u er kracht aan verleent. Ik bid zo voor de gemeente van Lokeren, dat het kruis de meest centrale plaats zal hebben met uw woord, Heer. U bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus en door hem alleen. Heer, dank u wel dat wij anderen mogen vertellen, dat we mogen getuigen dat u het licht bent, dat u de uitkomst bent in deze verloren wereld. Geloofd en geprezen zij u, Heer. Amen.